Free audio post-production by Alphonic.com.
Dit is een herhaling van de aflevering met Roel Severburg, die eerder verscheen op 21 april 2020. Roel was al jaren een bekend gezicht in het comedycircuit, maar hij bleef onbekend bij het grote publiek. Tot een video van hem over het onnodig beleefde taalgebruik in restaurants echt explodeerde op social media. En sindsdien verkoopt Roel, volledig terecht, de ene na de andere theaterzaal uit. Roel gaf ook jarenlang workshops aan beginnende comedians. En als je vaker Elektra luistert, heb je zijn naam ongetwijfeld al voorbij horen komen. Ik zelf deed bijvoorbeeld ooit een zomercursus bij hem, samen met Vera van Zelm en Cor Hoebe. Ook Casper van der Laan en Tex de Wit kregen ooit les van Roel. Heel veel plezier met deze herhaling van de Elektra podcast met Roel C. Verburg. Deze aflevering praat ik met Roel C. Verburg, een van de weinige stand-uppers met een gitaar. Hij speelt al meer dan 20 jaar en misschien ken je hem van Padoen Pats op tv of van zijn wekelijkse liedjes bij Jeroen van Inkel op de radio.
Verstandelijk gehandicapten. Ik moet gaan optreden voor verstandelijk gehandicapten. Oh! Nou, ik ben benieuwd wat je daarvan gaat maken.
Roel had notities gemaakt van optredens waar hij over wilde vertellen, maar die kon hij helaas niet terugvinden. Gelukkig wist hij er alsnog heel veel te herinneren. En toen er een week na de opnames nog een verhaal bij hem bovenkwam, hebben we gewoon wat bonusmateriaal opgenomen. Dat materiaal vind je als video op het YouTube-kanaal van Elektra Podcast, dus ga daar na deze aflevering nog even heen. Kijk en like de video en abonneer je ook gelijk op dat kanaal. Kost je één klik, maak je mij heel blij mee. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Roel C. Verburg.
Dus we kunnen starten.
Nou, te gek. Dan ga ik beginnen met de simpele basisvraag die ik vaker stel. Wanneer ben jij begonnen ongeveer?
In 2000. En dat is redelijk goed pinpointen, want het was de Griffioen Spelen 2000. Dat was mijn eerste optreden.
Dat klinkt als een toernooi bij Harry Potter.
Ja, nee, maar het was een wedstrijd. Ik had me opgegeven met een duo aanvankelijk. Maar die andere gast met wie ik dat zou doen, die stopte er opeens mee. 2 dagen van tevoren of 1 dag van tevoren. En toen heb ik in mijn geheugen alle grappige verhalen bij elkaar geschraapt. En daarmee ben ik toen solo op het podium gestaan. Eigenlijk dus behoorlijk onvoorbereid. En toen won ik. En toen dacht ik, nou, laten we hier maar wat meer mee gaan doen dan. Zo ben ik teruggekeerd. Ja.
Dat is overigens bijna hetzelfde verhaal als hoe Kees Toorn zijn carrière is begonnen.
Was die niet opgegeven door iemand ook? Niet zijn leven, maar...
Ja, hij is... Onno Innemee had hem opgegeven, maar hij was aanvankelijk begeleider van iemand.
Ah.
En die persoon waarmee hij het samen deed, die kapte ermee. En toen moest hij alles...
Wauw.
Alles doen. Maar oké, 2000. Nou, hebben we daar een beeld van. Eentje waarvan ik dacht, oh, die wil ik ook bij jou checken. Zit namelijk in aflevering 3 bij Bas Beerker.
Ja.
Want die vertelt over het optreden in zijn plein. Want het grappige is, er komen natuurlijk in deze podcast veel verhalen voorbij die comedians in min of meer mate zelf hetzelfde mee hebben gemaakt. In dit geval hebben jullie hetzelfde optreden meegemaakt. Weet jij hem nog te herinneren?
Nou, ik heb de podcast met Bas teruggeluisterd en ik was blij dat ik op nummer 1 stond. Maar hij had andere dingen. Ja, toch weer belangrijk.
Bas doet daar een top 3 van zijn allerslechtste optredens. En deze staat op nummer 1 met jou.
Maar het is sowieso vaak niet aan jou gebeurd destijds dat ik Bas tegenkwam via Hans Kopman of wie het dan ook weer geregeld had. Maar zelfs ik kan me herinneren dat we ergens op een of ander strand... paviljoen, dat ik daar aankwam en dat hij daar al op het terras zat en er was verder niemand. En hij zat daar zonnebril op, sigaret in zijn mond. Ah, jij weer. Dan zal het alweer een kutgig worden. Wat zijn die dikste nadelen van jou, Roel? Maar op de een of andere manier ontmoeten we elkaar alleen maar bij slecht georganiseerde optredens. En dit was er inderdaad ook weer zo'n. Maar nee, ik ken Bas echt van het D-circuit. Dit optreden uit plein, zoals ik me herinner, was het als volgt. Sowieso had ik die ochtend al een optreden gehad. Dus ik had dan nog 's middags nog 3 keer een optreden in dat winkelcentrum. Waarbij we ja, voor winkelend publiek moesten optreden. Wat natuurlijk allemaal nergens op sloeg. Want mensen die winkelen, die gaan niet zitten om te luisteren. En ja, Bas die deed natuurlijk gewoon grapjes. Dus daar, ja, dat trok geen aandacht. Dus het was van, nou ja, ga jij maar wel wat liedjes doen dan. En, maar ja, we zaten ook inderdaad gewoon een beetje te geinen. En het maakt ook niet uit en enzovoort. En toen bleek inderdaad dat we door het hele winkelcentrum te horen waren in alle winkels. En dat winkeliers gingen klagen, omdat wat wij deden toch niets met de kerstgedachte te maken had. Het was met kerst.
Top. Je begon in 2000 bij die wedstrijd. Wat is de... en je kent Bas uit het D-circuit en dit soort optredens. Wat is het eerste of oudste...
Nou, Marcel Verheggen regelde eerst optredens. Dit was van de Comedy Adventure. Heb je daar ook nog voor gespeeld?
Nee, ik heb er nooit voor gespeeld. Ik heb er wel van gehoord. Maar vooral uit de vraag, heb jij ooit nog voor de Comedy Adventure gespeeld?
Ja, nou, en dat waren over het algemeen wel goed geregelde optredens. Dat deed Marcel Verheggen erg goed. Maar dat was echt het circuit van de kroegen. En toen toen zijn er allerlei cowboys in de scene gekomen die op allerlei manieren ook comedy gingen organiseren. En dat gingen proberen goedkoper voor elkaar te krijgen. En toen is er een beetje de klad ingekomen, want als je, nou dat weet je ook, en dat is natuurlijk ook het thema van deze podcast, als je dingen niet strak opzet, dan gaan er dingen mis. En, maar met Marcel Verheggen was het over het algemeen erg goed. Daar ken ik Bas volgens mij van, vanuit die scene. Bas speelde voor het Comedy Café destijds en ik was niet het Comedy Café, nu behoorlijk wel, maar vroeger niet. Dus dat was een andere scene en via Marcel Verheggen kwam je elkaar tegen. Ja.
Ja, en weet je er nog één uit die begindagen waar het, ondanks dat het technisch misschien goed in orde was... of juist helemaal niet goed in orde was, dat je denkt, oh man, dat hebben we ook nog gedaan.
Nou ja, dat ding in dat winkelcentrum, dat sloeg echt nergens op. ja, ik heb in ieder geval één ding in gedachten. Ik baal er een beetje van. Ik had aantekeningen gemaakt, maar die ben ik dus allemaal, en ik weet niet meer waar. Ik ga nog één poging doen om dat te vinden op mijn laptop, hoor. Na. Je kan knippen, toch?
Ja, ik knip het eruit. Geen enkel probleem. Sowieso is het handig als jij even je microfoon dicht bij de speakers houdt. Want dan wil ik even één goede klap geven. Dan kan ik hem wat makkelijker zinken.
Ah ja.
Dat was ik even vergeten aan het begin.
Hoor jij jouw gekke stem ook? Nee, dat hoor jij natuurlijk niet.
Nee. Dus ik heb dadelijk wel de unieke ervaring dat ik twee gewoon echt hele clean opnames heb. Dat is me nog nooit eerder zo gelukt. Nee.
De grap is dus dat ik... Dus ik dacht, ik heb dat vast opgeslagen ergens onder de naam Elektra. Dus ik typ Elektra in op mijn laptop. En wat gebeurt er? Hij blijkt dingen automatisch te hebben downgeload. Ik heb gewoon... dat zal iTunes wel doen, omdat ik daar heb gesubscribed.
Ja, nou heel goed. Doe dat allemaal. Subscribe in iTunes en laat het automatisch downloaden. Dan word ik heel blij van de cijfers.
Nee, heel mooi mapje hier. René Vermeers, Fouad Hassan, Bas Birker, Arias Wester, Hassan El-Rawi. Wat crappy zeg. En ik dacht echt, want och, ik zat dat ding van Bas te horen. En toen dacht ik echt, oh dit, oh dat. Er kwamen allemaal dingen bij me naar binnen van, ja, dat is allemaal zo goed. En nou kan ik het dus nergens vinden. Het komt ook, het is nu natuurlijk coronatijd. Wat is de grap nou? Ja. Allerlei mensen zeggen, oh, zeeën van tijd en bla 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 bla. En ik heb totaal geen zeeën van tijd. Ik heb gewoon drie kinderen thuis. Mijn vrouw die heeft natuurlijk nog wel werk. Dus ik kom helemaal niet toe aan de dingen die ik had willen doen.
Ik had ook van alles gepland dat ik dacht, oh, dat ga ik doen en dit ga ik doen. En er komt helemaal niks uit mijn handen.
Nee.
De mazzel dat Maria nu wel thuis is. Dus die kan enigszins onderwijzeres voor mijn dochter spelen, maar... Of enigszins. Ze is lerares, dus dat kan ze heel goed.
Ik ga nog even dit proberen. Notitie. Welkom bij notities. Nee, dat zal, als ik daar voor het eerst in kom, dan zal het wel niet iets zijn waar ik... Nou ja, zeg. Kijk, ik heb sowieso... Ik heb gewoon een knaller van een verhaal hiervoor. En, maar die wil ik voor het laatst bewaren.
Heel goed. Dus dat. Opbouw, dat is fijn. Sorry, ja. Is dat van de, hoe heet dat, erectiestoornispillenfabrikant of niet?
Nee, oh die, dat is een goeie, ja. Die moet ik vertellen, oké. Okay.
Want dat wilde ik inderdaad zeggen. In de aflevering met Guido Weijers vertelt hij dat hij op een beurs staat waar het helemaal misgaat. Dat ik dacht, hey, volgens mij heb jij ook ooit op een beurs...
Oké, nou, cut to dit verhaal. Dit was wel in het begin trouwens. Dus waarvan ik toen dacht dat ik al een tijdje bezig was. Nu denk ik, ach joh, je was net bezig. Wat een onzin dat je zoveel geld kreeg. Maar goed. Dus dit was de deal. ik werd benaderd om op te treden bij de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Urologen. Urologen zijn dus mensen die experts zijn op het gebied van geslachtsdelen. En nou goed, grote beurs, bla bla bla. Er waren allemaal standjes van allerlei medicijnmerken. Waaronder Bayer. En die had dan hun eigen Viagra-pil. En die heette dan Levitra. Of ik daar wou optreden. Onder het motto: erectieproblemen, stand-up comedy.
Hey.
Ja, ja, ja.
Of wil jij daar even voor lul gaan staan?
Juist. Nou, ze deelden daar dus ook piemelvormige dropjes uit. En dan vroegen ze ook, wil je een droplul? Maar goed. Er was al onderhandeld door een tussenbureau. En ik zou 2 keer 10 minuten optreden. En volgens mij kreeg ik €1200 daarvoor. Maar echt dat ik dacht, Jezus, wat veel geld. Dit is ongelooflijk. Ja. Maar zeiden ze al... Dus niet de mensen van de organisatie zelf, maar degene die het bedrag had geopperd. Het is waarschijnlijk onspeelbaar. Maar goed, jij hebt vaker dit soort optredens meegemaakt. Dus als iemand het kan, dan kan jij het. Nou, goed. Ja hoor, tuurlijk wil ik dat. 2 keer 10 minuten. Ik kom daar aan. Ik zag de poster van erectieproblemen stand-up comedy. Ik zag overal gewoon lopende mensen. En toen vroeg ik dus ook... goed, we zullen zien. Waar is de microfoon? Nee, je mag geen microfoon. Want dan wou elk steentje een microfoon hebben. Dus dat kan niet. Oké, maar als ik... Oké. Waar is het podium dan? Ja, nee. We hebben geen... Meneer wil een podium. Nou. Ik zei, oké, maar als ik geen podium heb en geen microfoon... dan ben ik gewoon zomaar een gast. Die gewoon mensen aanklampt van... moet je horen, ik heb een grap. Of weet ik veel. Ik moet toch iets hebben waardoor... Oké, goed. We gaan wel een podium regelen. Nou, dat is een podium geregeld. Toen gingen ze starten.
En was het ook echt een podium? Of was dit gewoon
het was iets
een pallet
van,
met
1x1? Gewoon, het was wel een soort van podiumdeel. Maar goed, je moet gewoon voorstellen, het is gewoon een grote soort gymzaalachtige setting. Overal staan kraampjes als een soort markt. En bij elk kraampje verkopen ze of maken ze reclame voor producten. Dus er waren gewoon video's van... van die camerabeelden dat ze in een piemel gaan, weet je wel? Dat was er dan allemaal super medisch en allemaal geslachtsdelen. En dus een standje met Levitra-pillen en wat foldertjes, wat droplullen en een stand-up comedian. En ondertussen hoor je overal mensen roezemoezen, bla, 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 bla. Nou, toen gingen ze dus van tevoren ook wel iedereen bij elkaar halen. Dus jongens, daarheen, hij begint. Nou, daar kwam ik dan. Dus ik begin, hoi, hallo, mijn naam is Roel Zevenburg. Mensen roepen echt zo, wat? Harder. Dus ik zeg, oh, dat is grappig. Als je zo'n pil neemt, dan wordt hij ook harder. Iedereen, wat? Wat zegt hij? Harder. maar ja, goed, €1200 voor 2 keer 10 minuten. Ik had uitgerekend dat wel €1 per seconde zou kunnen zijn. Dus in mijn hoofd zat ik gewoon €1, €2, €3, €4... Zo mijn geld bij elkaar te tellen, terwijl ik een soort van op de automatische piloot grapjes aan het afdraaien was. Op een gegeven moment, na een minuut of 7 of zo, werd er omgeroepen van... Iedereen weer weg. En daar stond ik dan. Nou, doder dan dood, want ik was gewoon niet te verstaan. Überhaupt niet.
Ja.
Toen waren ze ook niet blij met die organisatie. Dus die gast van dat standje zei ook... Ja, ik had verwacht een stand-up comedian. Dat is iemand die gaat met mensen praten. Er komen er steeds meer mensen bij. Ik zei, ja, dat is niet echt een stand-up comedian.
Oh, die misvatting altijd.
Ja. Maar goed, ik had al €600 in de pocket. en toen was er dus 1,5 uur pauze ertussenin. Dus, en ik dacht, ja, ik heb geen zin om hier rond te hangen. En dit, oh ja, dit was dus in Nieuwegein in een van de congrescentrum. Toen pakte ik de tram naar een winkelcentrum in de buurt, gewoon om, ter verstrooiing. En dat liep ik langs etalages en toen dacht ik, ja, dat kan ik straks kopen, dat kan ik straks kopen, dat kan ik straks kopen. En toen ging ik weer terug. Maar het was allemaal heel treurig allemaal en eenzaam. Nou goed, maar wel heel veel geld. Dus ik zou het zo weer doen. Maar toen kwam ik daar weer aan. En toen zou het tweede optreden van start gaan. Maar toen bleek dus dat ze de pauze hadden opgeschort en de en het kwam beter uit. En toen was er dus was gewoon helemaal niemand meer. En toen zei dus die gast, nou weet je wat, dat eerste optreden sloeg echt nergens op zo. Laat die tweede ook maar zitten. Dus ik zo, yes, 2 euro per seconde. En toen ging ik naar huis en toen dacht ik, nou ik ben benieuwd of ik betaald ga worden. Ik heb wel gelijk gebeld van, hey, dit was er aan de hand. Ik heb mijn best gedaan. Maar er viel echt gewoon verder niks uit te halen. Nou, gewoon betaald gekregen en happy camper.
Nice.
Dus dat, ja, dat is dan toch wel weer leuk. Staat me trouwens iets van bij. Dat er was er niet ooit een of andere documentaire programma waarin jij onder andere gevolgd werd met
Marlon ja.
Kikken. En dat er ook een optreden niet doorging.
Ja, ja wij...
Dat is ook een apart ding, hè? Optredens die niet doorgingen.
Ja.
Dat is ook een podcast.
Ja, deze staat volgens mij zelfs ergens online of ik heb zelf een opname. Ik ben een tijdje geleden teruggekomen. Inderdaad, ik onderweg met Marlon Kikken naar een show ergens in Noord-Holland aan het strand. En er was ook geen publiek en dan gaat uiteindelijk de show niet door.
Ja.
Wat een hele
maar je krijgt wel betaald, toch? Vraagt dan die interviewer. En dan jullie zo, ja, maar je wil wel spelen het liefst. En ik had het idee dat die interviewer dat ook niet begreep. Dat die dacht, hey, je hebt toch gewoon gratis geld nu? Want in principe ben ik eens met
ja, maar ik zou het niet meer weten. Maar heb jij het vaak gehad dat je ergens al was en dat een show niet doorging wegens geen publiek?
In het Comedy Theater, maar dat is ook nog wel jouw tijd, denk ik.
Ja.
In de NES. Daar was op een gegeven moment de regel, als er minder dan 12 mensen waren, dan ging de show niet door. Maar dat vond ik altijd vreselijk, want dan zat je in de kleedkamer te wachten tot er meer mensen kwamen. En dan, ja, er zijn er 9. En dan zat je van wel niet spelen. Ik heb eigenlijk liever gewoon dat je zegt, we gaan hoe dan ook spelen. Want anders zit je zo dat je niet weet of het doorgaat. Ik vind dat een vreselijk slechte voorbereiding voor een show. En dan kan je natuurlijk in je hoofd wel zeggen, ga er gewoon vanuit dat het doorgaat. Maar toch niet. Ik vind het fijn om te ook, zeggen, we gaan sowieso spelen.
Om dan even te schetsen, het Comedy Theater was natuurlijk een behoorlijk grote zaal eigenlijk in Amsterdam. Er kon 220 man volgens mij in officieel, als alle stoelen en het balkon in gebruik waren.
Mm-hmm. Nou, er waren ook wel avonden dat het zo druk was. Het was alleen nooit bij comedy, maar bij verhuringen.
Maar ook daar met 12 man is sneu.
Nee, het was heel hoog. De lach vervloog ook.
Ja. Wat is het kleinste aantal mensen waar jij ooit voor hebt opgetreden?
Ik denk daar voor 6 mensen. Nou, ik heb ook een keer, en daar vertel ik ook over op podium, een keer opgetreden in een of ander kraakpand in België voor 6 mensen en een hond. En die hond die ging dus ook blaffen op allerlei momenten. En de blaf van die hond leek op mijn naam. Dus het was net zo roel. En ik dacht, huh, wie roept me nou weer? En dus dat was heel verwarrend optreden toen ook.
Maar wat voor 6 man in een kraakpand.
Ja, en dan had ik ook. Of nee, wacht, volgens mij heb ik dat gecombineerd. Ik heb een keer voor 6 mensen het Comedy Theater gespeeld. En een keer voor 13 mensen in een kraakpand in België. Maar dan heb je ook gewoon 2,5 uur in de auto gezeten. En dan is dat het. Het was uiteindelijk een heel leuk optreden trouwens. Want schijnbaar doe ik het goed voor kleine zalen. maar ik heb ook in het Comedy Theater voor heel weinig mensen gespeeld. En dat het echt super lollig was. En heel open en vrij. En iedereen kon gewoon reageren. En het was echt lollig. En dat je denkt van, wauw, wat een goede show. Jammer dat zo weinig mensen hierbij waren.
Want die 13 man in een kraakpand in België, vertel even. Want zij hebben jou geboekt voor een show.
Ik weet niet meer hoe dat voor elkaar gekregen was. Dat was ook niet iets wat ik zelf direct ging. Het was gewoon weer via een tussenpersoon van, kan je dan en dan spelen daar en daar zo lang. Ik geloof 3 kwartier voor zoveel geld. Nou, prima. Ik stap wel in de auto.
En dan kom je aan en dan zit er 13 man.
Ja. Kunnen jullie anders iets dichterbij gaan zitten? Ja hoor. Ik heb ook een keer een show geëmceed in een studentenvereniging, volgens mij Eindhoven, maar dat weet ik niet zeker meer. Ook voor niet heel veel mensen. Maar wat bijzonder storend was daar, was dat er ook nog 5 mensen aan het vergaderen waren in dezelfde ruimte. Dus ik kom op. Hey mensen, hallo, leuk dat jullie zijn. En ik zie gewoon van die gasten gewoon met hun rug naar me toe zo. Nee, we kunnen gewoon. Ik zo, hey, wat is hier aan de hand jongens? We zijn begonnen met de show hè? Ja, nee, maar we vergaderen even. Ik zeg, dude, dat is niet de bedoeling hè? We gaan niet vergaderen tijdens de comedy show. Dat is een beetje gek. Ja, maar we zaten hier al. Ik zo, oké, maar hoe lang zijn jullie nog aan het vergaderen dan? Ja, weten we nog niet. Ik zo, nou, dan wachten we wel even tot jullie klaar zijn. Dus heb ik stil laten vallen. En het was super awkward. De rest van het publiek zat ook echt zo naar die 5 gasten te kijken van, wat doen jullie nog? En ze begonnen nog serieus, nou ja, punt 12, dan... ja, punt 12. Ga door! En uiteindelijk gingen ze dus maar snel weg. Maar dat moest ook gewoon als MC. Omdat anders die hele show niet te doen was.
Ja.
Ik was volslagen niet sympathiek, maar het moest.
En nog over voor weinig mensen spelen, want het Comedy Theater dat is gesloten in 2014 uit mijn hoofd, 2016.
Ik heb gefluit, denk ik.
Nee, maar goed. Dus,
ik kijk nooit meer terug.
Heel goed. Maar waar ik vooral wat ik wilde vragen, heb jij het idee dat je door daar voor weinig mensen te spelen en ook daar gewoon met 5 man een leuke show te kunnen maken of 9 man... Heb je het idee dat het je wel een betere comedian heeft gemaakt als je nu gewoon voor 150 of weet ik voor hoeveel mensen staat?
Nee, dat niet. Maar het heeft me wel een betere komiek gemaakt voor als ik weer in een situatie kom dat ik voor weinig mensen moet spelen.
Ja.
Dat is het. Ik heb als avondvullend voor, 21 mensen gespeeld. En dus 3 rijtjes van 7, huppakee, 1,5 uur lang, ga maar je ding doen. En toen ben ik... Nou, ook gewoon begonnen door iedereen gewoon zijn naam te vragen. Ik gewoon netjes het rijtje af. Nou, goed, daar gaan we. Hoi, ik ben Roel en jij bent Ina. Nou, leuk Ina dat je er bent. En wie heb je meegenomen? Dit is Peter. Nou, en toen ging ik het hele rijtje af. Ik had al bedacht dat ik dan aan de laatste persoon geweest was. Dat ik dan weer terugging naar persoon 1 van, nou Ina, noem even alle namen op. Als een soort ijsbreker. En kijk hoe ver ze zou komen. Maar wat er gebeurde er? Ik zit ergens op persoon 15 of zo. En toen was het dus Henk, oké. En jij, Ingrid. Ik zei, oké. En jij, ik zei, wacht eventjes. Henk en Ingrid naast elkaar. Horen jullie bij elkaar? Zijn jullie een setje? Nou, dat bleek dan niet zo te zijn. Henk bleek te horen bij de vrouw aan de andere kant. En Ingrid. Maar goed, het was wel gewoon Henk en Ingrid naast elkaar. Alsof Wilders het zo had gewild. Ik vond het... dat was toch een sterker... Waar ik nooit achter was gekomen als ik er voor de 150 man had gespeeld.
Ja. En het komt natuurlijk hier ook wel vaker voorbij met wat moet je minimaal hebben voor een show. Nou ja, dat is natuurlijk altijd gewoon goed licht, goed geluid.
Ja, mensen licht die de goede kant eens, op kijken. Ik heb vaker leuke optredens gehad waarbij er niet echt iets aan licht was of zo. Maar aandacht, dat is gewoon het belangrijkste. Ja. En ik heb ook wel eens, ik weet nog dat er waren vroeger shows in, ook Eindhoven weer, in een of andere jongerencentrum / poppodium. En er was altijd staand publiek.
De Effenaar.
Is dat de Effenaar? Ja, nou ja, goed. Dat waren altijd Effenaar leuke shows, altijd ondanks dat iedereen stond. Onder andere met Steve Hughes heb ik daar een keer gespeeld. Die zich ook zat op te winnen van, but why is this standing people? Nou goed, hij zal het vast beter hebben gezegd.
hij spreekt heel goed Engels.
Ja, dank je. maar dat werkte. En ik heb ook een keer voor Marcel Verheggen ergens gespeeld in een van de jongerencentrum. Ook waar iedereen stond. En dat was allemaal prima en goed. Maar dat wist iedereen wist ook, dit gaat er gebeuren en we gaan hier naar luisteren. Maar ik heb ook heel vaak... van die bedrijfsoptredens waarbij het dan wel goed geregeld was. Dus dan was alles er. Alleen dan had het publiek gewoon totaal geen zin om te luisteren. Want dan vonden ze zichzelf belangrijker. Dat is dan wel degene die het meeste geld opleveren. Maar toch het minste leuk zijn.
Ja, want jij speelt natuurlijk ook nog gewoon gitaar tussen...
Ja, dat is wel vaak mijn redding geweest. Dat ik inderdaad gewoon geen pratend behang word dan. Dus je kan beter muzikaal behang zijn dan pratend behang. Want als mensen niet luisteren... Kijk, als je een grap maakt... En vervolgens hoor je gewoon keihard geroezemoes. Dat is gewoon heel naar. Maar als je een liedje speelt waar een grap in zit... dan is er geen awkward stilte na afloop van de grap. Want er komen nog wel wat gitaarakkoorden langs. Dus dan valt het minder op hoe erg je voor lul staat. Dus dan, ja, dat zorgt er wel voor dat ik dan toch op blijf staan. Ik heb ook een keer een optreden gehad op een renbaan. Oh, don't get me started. Oké, daar gaan we.
En, get you started.
Van tevoren dat ze dan zeiden van, kan je daar optreden? Toen zei ik, nou ja, ik raad het je eerlijk gezegd af. Want er is staand publiek, zeg je. Er is een of andere coverband en dan moet een comedian komen. Ik zou het niet doen, eigenlijk. Had ik gewoon gezegd, ik zou het niet doen. Nee, is dat niet te doen? Ik zei, nou ja, als je het per se wil, dan ben ik wel de uitgelezen persoon. Want ik doe ook liedjes, dus dan, weet je wel. Maar dus ik kan altijd switchen naar alleen maar liedjes. Of dat ik de grapjes tussendoor wat meer op, hoe noem je dat? Wat beperkter hou. Maar gewoon dat het dus niet awkward wordt. Ja. Maar hoppakee. Nou, dan wil ik het eigenlijk toch wel boeken. En ik dacht, dat is ook wel een goede verkooptechniek. Gewoon zeggen, nee, ik raad jou af om mij te boeken. Maar als je per se wil. Maar goed, dus toen stond ik daar. Zou ik ook twee keer optreden tussen de coverband door. En na de eerste set was het al, nou, je kan naar huis hoor. Oké, dankjewel.
Want?
Het was gewoon een beetje, mensen stonden heel ver weg. Het was niet, ik denk ook dat ze meer succes hadden gehad met die band. Ja, sowieso. Was ook gewoon leuker. Goeie band trouwens. Speelde een soort. We deden ze heel veel covers. En dan elke cover duurde ongeveer 1,5 minuut. Weet je wel? Zodat ze telkens maar weer nieuwe hits bleven pompen.
Ah ja.
Voor als je gedachten snel weg zijn. Dit doet me denken aan. Oh ja, dit gebeurde ook een keer. Ik was een keer gevraagd om op te treden voor 30 vrienden die met elkaar een feest gingen geven. En al die vrienden hadden dan vriendinnen. En die vriendinnen hadden mij dan geboekt als verrassingsact. Of althans, dat wilden ze boeken. Maar ze hadden dus, vonden ze zelf heel veel geld bij elkaar gelegd. Maar ik vond dat, ja, oké, om een half uurtje voor te spelen. Maar er was geen zittend publiek, bla 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 bla. Goed, whatever, weet je wel. We zien wel, misschien is er wel aandacht en is het leuk. Maar toen kwamen ze met een hele lijst met, ja, we willen dan dat je over iedereen persoonlijk wat gaat zeggen. En toen heb ik gezegd, ja, maar hallo, dat ga ik niet doen. Want daar gaat echt super veel tijd in zitten. En ja, het mag. En toen begon ze, nou, we betalen je heel veel geld. Ik zei, ja, misschien vind jij dat veel geld. Maar ik raad je dan toch aan gewoon een stripper te huren. Volgens mij heeft dat meer succes. En waarschijnlijk hebben ze dat toen gedaan.
Je bent er niet heen gegaan.
Wat zeg je? Ik ben niet aan jou als stripper. Nee, ik behoorde niet tot de vriendengroep meer.
Weet je, zei na dat kerstverhaal, zeg maar. Je zei tussendoor, ik zou het zo weer doen. Maar doe je dat soort dingen
nu in tijden van corona. Ik heb helemaal geen optredens meer. Dus,
Nee, maar los daarvan. Hoe kritisch ben jij nu met 20 jaar ervaring op dit soort shows? Of nou, zeg je dan, ik zou het niet doen, maar het is je eigen risico.
Ik dacht op een gegeven moment, nou, ik doe het nu al x jaar. Ik weet niet hoeveel jaar het was. En toen dacht ik, nu zal het wel voorbij zijn. Al die crappy dingetjes, weet je wel. Verdien nu een bepaald minimum. Kijk, als je voor €40 ergens naartoe gaat, dan is het vaak ook gewoon crappy geregeld. Dat is ook weer zo. Want je kost niks, dus ze doen geen moeite voor je. Op een gegeven moment ben ik daarom ook geen benefietoptredens meer gaan doen. Omdat, tenminste, wel benefietoptredens, maar alleen maar betaald. Als mensen niet voor je betalen, regelen ze ook bijna niks. Is mijn ervaring. Ik vind het prima om voor een goed doel te spelen, maar het moet wel wat opleveren. Maar ook gewoon dat ik ergens aankwam en ik zei, waar moet ik optreden? Ja, daar. Ik zei, maar mensen zitten te eten. Ja. Ja, we hebben die microfoon, die gaan we niet doen hoor, want anders is het te luid voor de mensen. Ik zeg, jongens, ik hou echt van goede doelen, maar als ik hiervoor helemaal specifiek naar Maastricht kom, weet je, ik had er op een gegeven moment zoveel achter, dat het gewoon slecht, crappy en nou ja, goed, dus dat doe ik niet meer. Dus ik dacht op een gegeven moment, nu zal het niet meer gebeuren dat ik dat soort optredens heb. En nee hoor, dat gaat gewoon door.
Wat is de meest recente die je hebt gehad? Dat je dacht, oh jezus, moet ik dit nog steeds doen?
Ja, er was er laatst weer eentje. Die op papier leuk was. En dan kom je eraan en denk je, oh nee.
Hey, Wouter hier. Te gek dat je luistert naar deze herhaling van Elektra Podcast. Vanaf 18 september speel ik een kleine reprise van mijn voorstelling Met Blokjes. Dat duurt maar tot januari. En het lijkt me te gek als jij een keer komt kijken. Alle speeldata vind je op woutermonde.nl. Op 27 juni doe ik weer eens een live opname van deze podcast. En dat doe ik in Haarlem bij Theater De Liefde. Op een zaterdagochtend. Let op, 's ochtends dus. Mijn gast voor die aflevering is David van Rosmalen. Wil je erbij zijn? Check ook daarvoor even woutermonde.nl voor kaartjes en informatie. En als jij deze podcast op je telefoon luistert, en volgens de statistieken is de kans erop heel groot, ga dan even naar Instagram of Blue Sky en volg me daar. Dan blijf je makkelijk op de hoogte van mijn voorstellingen en van alle nieuwe plannen die ik heb. Oké, snel weer terug naar de aflevering.
Netwerkbijeenkomsten, dat zijn slechte dingen. Ik heb wel, dit is ook wel een grappig verhaal. Ik speelde een keer met Christel Zweers ergens op een of ander benefiet diner, bla bla bla. We kregen gewoon oké betaald enzovoort. En ik heb het idee dat ik alleen maar over geld praat in deze podcast, maar goed. Misschien komt dat er geen inkomsten zijn dat ik nu daar wat meer door geobsedeerd ben.
Maar geld is natuurlijk ook vaak wat een slechte ervaring
goed maakt.
Goed maakt, ja. Ja.
I cried all the way to the bank, is een uitspraak hierover.
Waar als iemand zegt, hey, kom je spelen, ik heb een superleuke show voor je, het betaalt niks, maar het is wel met mensen die er doorheen praten, dan zeg je nee. Maar als ze zeggen, de omstandigheden zijn slecht, maar het betaalt een hele hoop geld, dat je denkt, nou ja.
Hey, we hebben heel weinig geld, heb je zin om je daarvoor te vernederen?
Nou ja, die aanvragen komen ook binnen.
Ja, maar niet zo letterlijk, denk ik. Nee, maar het punt is ook dat ik dacht, als ik ervan kan leven, ben ik blij. Dat was gewoon altijd mijn doelstelling geweest. Als ik kan leven van grapjes en muziek maken, dan ben ik gewoon, dan is het doel bereikt. En na een paar jaar lukte dat, maar daardoor word je natuurlijk ook wel afhankelijk van, die als je geen bijbaantjes of weet ik veel meer hebt, word je natuurlijk wel afhankelijk van die optredens. Dus als je dan even een week geen optredens hebt, en je hebt er eentje van dan wel van €600... die nergens op slaat, waarbij je door dronken mensen heen moet gaan zitten brullen. Ja, het is wel weer €600.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het risico. Maar daarmee ook dat ik aan je vroeg, doe je hem nu nog steeds? Nu je ook gewoon genoeg andere klussen daarnaast hebt, los even van alle coronaperikelen.
Ik heb één keer een optreden geweigerd te doen. Dat ik echt dacht, ja, maar nu dit slaat gewoon echt nergens op. Laat maar, ik ga naar huis. En dat was Hans Kopman, jawel, daar is hij. Had het georganiseerd op een bowlingbaan. En dan, gewoon op een bowlingbaan. Dat was het. Mensen zaten te bowlen. En ga je gang. Ja, we deden het eerst daar. Ik had bedacht om het in een badkuip te doen. Maar dat werkte niet echt in dat zaaltje. Want ze gingen ook nog bowlen. Dus toen heb ik gezegd, nou weet je wat, gaan we bowlen? Gaan we daar wel doen? En toen heb ik gezegd, oké, nou, nee. Dus niet alsof, kijk, als het heel veel geld had opgeleverd, had ik gezegd, tuurlijk joh, ga weer lekker op die bowlingbaan. Maar toen zei ik echt, nou, weet je wat, ik loop gewoon weer naar mijn auto toe.
Maar wat was de bedoeling? Dat jullie gewoon letterlijk op de baan waar normaal de ballen rollen
nee,
zouden gaan
niet,
staan?
Niet
daar
waar normaal de ballen, waar de ballen rolden, Wouter. Er werd gebold en dan dat je gewoon op baan 5, waar dan niet werd gebold, daar dan eventjes... ik was laatst weer gevraagd om te spelen. Ah ja, er was weer een aanvraag. Ik heb nee gezegd. Ook omdat ik andere plannen had. Maar in een casino voor studenten. Maar ja, ze waren dan wel roulette aan het spelen ondertussen.
Ik snap waarom ze dachten roulette, dan moeten we naar Zevenburg.
Nou, ik heb wel eerder in een casino gespeeld. Holland Casino, goed geregeld. Zit een publiek, boom, topshow. Maar ja, gokkende studenten. Weet je wat? Er is iets wat dit nog... We zetten er ook nog een grapjesmaker bij.
Overigens, trouwens wel over die bowlingbanen. Wat je zei, we zouden het eerst in een badkuip doen. Volgens mij heeft die avond ook plaatsgevonden. Comedy in de badkuip.
Ja.
Waarbij comedians in een badkuip stonden terwijl ze aan het spelen waren.
Ja, dat klopt. Dat was die avond.
Oh, dat was ook echt die avond?
Dat was die avond, maar dat zaaltje dat moest weer weg of weet ik veel. En toen werd het verplaatst naar de bowlingbaan. Maar dat is weer een van die Hans Kopman verhalen. Dat is ook al eentje langskomen. Volgens mij heeft Bas er ook over verteld. Over dat Hans ook een of andere grote avond had georganiseerd in Rotterdam. Waarbij dus de tent waar het zou zijn dicht was. En dus het in het pand ernaast dan maar doorging. Waarbij ook... dan stond er dus dat Anouk ging optreden. Ik zo, Anouk gaat optreden? Gaat Anouk optreden? Ja. Ik zo, maar Hans, dat is een grap toch? Nee, een vriendin van mij heet Anouk. Dus die, ja, die komt dan gewoon langs. Dan kan ik het gewoon op de poster zetten.
Ja, en sowieso... voor iemand die nu misschien luistert en denkt... ik heb die eerdere aflevering niet geluisterd. Wie is die Hans Kotman? Hans Kotman was een man die optredens regelde. En nog steeds af en toe regelt. Want hij is nog her en der actief.
Hij zit toch in Barcelona, begreep ik?
Ik heb geen idee waar die zit. Maar ik weet dat hij nog af en toe iets doet. En die optredens die tarten over het algemeen alle logica en natuurkundige wetten van goede optredens.
Ja, maar wil je daar... ook genoeg goede optredens meegemaakt hoor met hem. En ik heb best wel vaak voor hem gespeeld dat het ook gewoon prima ging.
Oké. Okay.
Alleen, alleen er waren ook wel momenten dat je dacht, oh wacht eventjes. Deze blik in zijn ogen ken ik. Laten we snel naar huis gaan.
Ja, en wil je meer zien, dat wilde ik nog even zeggen, over dat soort optredens en wie die man is. Er staat een hele leuke documentaire online over Hans Kotman, dictator van de comedy. Dan ben je helemaal bij. Want als we het toch over Hans hebben, deed ook leuke shows. Ja. Maar ik ken hem vooral ook uit de verhalen. Ik heb uiteindelijk nooit voor hem opgetreden, want hij hield op met echt heel actief organiseren net toen ik begon. Dus dat heeft elkaar gekruist en ik heb me daar altijd gelukkig om geprijsd. Maar volgens mij hebben daar heel veel shows ook tussen gezeten die
Hij begon in Club 8. Dus dat was een poolhal in Amsterdam met een bovenzaal. En in die bovenzaal ging hij dan cabaretavonden organiseren. En Bas Birker trad daar vaak op, ik trad er vaak op, Martijn Oosterhuis, allerlei mensen. Het waren goede avonden. Het was ook gewoon georganiseerd met de eigenaren van Club 8. Dus die snapten het ook. Dus dat werd gewoon in samenspraak. En Hans regelde dan de artiesten. Volgens mij ging het een beetje op die manier. Toen liep dat ergens spaak. Ging die shows in het land organiseren. Ook daar zaten vaak nog gewoon leuke optredens bij. En op een gegeven moment had ik heel lang niks meer van hem gehoord. En toen opeens weer wel. En er was een show met Arie komen. Beverwijk, als ik me goed herinner. Maar goed, ook gewoon onwijs leuk. En eerlijk, echt, de meeste optredens waren ook gewoon leuk. Alleen, je wist gewoon, er kan gewoon iets raars gaan gebeuren. Het was vaak een beetje een avontuur. Ik heb ook nog met hem in Berlijn, heb je dat al meegekregen?
Nee, ja, ik weet dat hij in Berlijn heeft gezeten, maar vertel.
Ik en Lambert Jan zouden ook op... Neville was erbij.
Neville Raven,
ja. Optreden in Berlijn. Nou ja, wat een avontuur gewoon. In Berlijn spelen met Hans Kotman in het Duits. Nou, dames en heren, daar gaan we. for real. Iedereen had gewoon een Duitse set uit zijn hoofd geleerd. Behalve Neville, die ging gewoon in het Engels. Ja, mijn Duits was het slechtste van iedereen. Maar ik dacht ook, ja, ik ga niet proberen zo goed mogelijk Duits te praten. Ik ga gewoon proberen die grappen zo goed mogelijk over te brengen. Dus ik had ook gewoon wat liedjes van mezelf vertaald naar het Duits. Waaronder Opa van mezelf, wat oorspronkelijk al een liedje in het Engels was. Dus die kon ik weer fijn naar het Duits vertalen. En we begonnen daar op te treden. Een of ander restaurant, er waren mensen, er was geluid. Ik begin, maar ze zitten er gewoon doorheen te praten. En het liedje is sowieso echt iets wat je van het begin af aan moet volgen. Voor de mensen die de opa van mezelf niet kennen. Het is een heel ingewikkeld liedje. En de grap van het liedje is eigenlijk dat het heel moeilijk te snappen is. En dat ik dat dan breng alsof je dat natuurlijk wel snapt. Dat het zo en zo en zo gaat. Ondertussen klopt alles wel wat ik zing.
Dus, ik doe zeer in mijn hoofd.
Als mevrouw mijn oma is, ben ik haar kleinzoon dus. En ik heb heel erg lopen piekeren, maar het klopt echt als een bus. Zo heb ik nu de raarste stamboom van heel West-Europa. Omdat ik getrouwd ben met mijn oma, ben ik dus mijn eigen opa.
Ja.
Maar goed, ik deed dat. Er werd niet geluisterd. Dus ik ging, ik zette het liedje stop en toen ging ik in mijn crappy Duits vragen aan het publiek. Hast du geluisterd? Nach was ik jetzt gezongen hatte? Nein, du hast nicht geluisterd. Das ist keine gute Sache. En zo heb ik ze dus in slecht Duits uitgevoeterd. Wat schijnbaar hilarisch was.
Uitgevoeterd.
En toen ben ik het liedje weer opnieuw gaan spelen. Toen had ik aandacht. En Ik had ook zo'n helikopterview van mezelf. Ik ook echt zo van... Je krijgt allemaal die standaard schweinhoend, dat je ze zo wil noemen. Want dat is geleerd van Tweede Wereldoorlog films. Maar...
Ik vind het zelf vooral heel leuk, omdat ik ooit een jaar Duits heb gestudeerd.
Ah, grappig. In Elektra trouwens, dus waar jouw podcast naar vernoemd is, heb ik ook leuke optredens gehad trouwens. Ook in het begin crappy, omdat er gewoon totaal niet werd geluisterd. En of ze er gewoon heel graag doorheen wilden brullen of wat dan ook. Maar ook echt wel dat het onwijs leuk was.
Dat is natuurlijk vaak dat verschillende comedians verschillende plekken of totaal hetzelfde of juist heel anders ervaren. Want ik heb denk ik voor nu, voor elke persoon die ik heb gehad die zegt, oh, Elektra, dat was inderdaad verschrikkelijk, heb ik er ook gehad die zeiden, oh, maar ik heb het er hartstikke leuk gehad en prima avond. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, ik weet het
mag
zelf.
Mag ik nog heel even daar iets over zeggen?
Ja, tuurlijk.
De eerste zoveel keren dat ik daar speelde was het ook gewoon crap en we noemden het ook de hel van Sliedrecht. Jeroen Pater en ik. En op een gegeven moment gingen we daar weer spelen. En we dachten, ja, waarom, waarom? En op de een of andere manier klikte het of werkte het. Ik had een hele leuke hoe noem je dat? Interactie met de zaal vanaf het begin. Ik weet nog dat ik het nummer Bielse Blues daar speelde. Omdat ze zei, doe eens een blues nummer. En toen ging ik dat doen. Yeah, blues. En werkte. Was onwijs leuk.
Ja, dat is natuurlijk op zich vaker met dat soort plekken. Ik heb het zelf gehad met Sint-Tunis.
Ah ja.
Leuke plek. Wat ook niet per se een makkelijke plek was. Maar ik heb het altijd heel leuk gehad.
Ik denk dat het heel vaak... Ik denk dat zo'n plek in beginsel gewoon moeilijk was te bespelen. En dat het publiek gewoon langzaam is opgevoed. Dus iets heeft een slechte naam omdat het... In het begin gewoon crap is, maar lange adem, mensen komen vaker en op een gegeven moment snappen ze, oh ja, als we gewoon niet doorheen brullen, wordt het misschien wel een leuke aanbod. Dat zou kunnen.
Ja. Wat ik nog wilde vragen net, ik weet het van mezelf, maar ik denk zeker voor niet-comedians is dat natuurlijk lastig te begrijpen, zeker als je zelf misschien al denkt, ik moet er echt niet aan denken dat ik ooit op een podium moet gaan staan en grappig gaan doen. Dat vinden natuurlijk veel mensen heel eng. Mm-hmm. Wat is het in jou, in mij, in ons allemaal comedians, dat als iemand jou belt en zegt, hey Roel, ga je mee naar Duitsland en dan moet je optreden in het Duits, dat je denkt, ja, dat gaan we doen.
Maar het is toch gewoon een avontuur? het is gewoon, ik heb... Wat een avond. Je gaat gewoon in Berlijn spelen. Hoe cool is dat? En voor mij was het altijd... Er is een documentaire. Die heet Comedian. Die gaat over Jerry Seinfeld. Die na de serie Seinfeld weer ging stand-uppen. En je ziet hem doodgaan. Hè? Dus doodgaan is een vakterm. Even voor de luisteraars. Dat je niet grappig bent. En dat het publiek je dood wil hebben. Dat heet doodgaan. Dan heb je opgetreden. Ja. En dan sta je naast iemand en die ging dan wel goed. En dan komen er mensen langs die zeggen dan tegen die andere persoon... Ja, we vonden jou heel grappig en jou kijken ze niet aan. Je bent melaats. Zo, dat is doodgaan. Ja. Maar goed, dat zie je zijn.
Dat is een hele
doen.
Pijnlijke.
Ja, en hij komt er weer... je ziet hem langzaamaan steeds betere shows doen, et cetera, et cetera. Comedian. Maar daar zit op een gegeven moment ook de vraag in... van waarom doen we dit eigenlijk? En dan vertelt Seinfeld een verhaal over hoe heet het? Clem Miller Band. Die moeten optreden rond kerst. Ze landen met een vliegtuig. Ze kunnen niet op een normale plek landen. Ze moeten landen in een of ander weiland. Heel veel sneeuw. Ze lopen met hun instrumenten door de weilanden heen. Sneeuw, koud, koud, koud. Komen langs een blokhut. Daar binnen kijken ze de muzikanten. En dan zien ze een man en een hele mooie vrouw en kinderen. En ze eten lekker en het is warm en gezellig. En er komt een grote maaltijd op tafel. En dan zegt die ene... muzikant tegen die andere, goh, zo wil je toch niet leven? En dan lopen ze door. En dat was voor mij zo inzichtelijk dat ik dacht, ja, dit is. Ik kan me wel afvragen van wat ik anders had gedaan met mijn leven, wat ik had willen doen, maar er is gewoon nooit een keuze geweest. Dit is gewoon wat ik altijd al heb gewild, op een podium staan en grapjes maken en muziek maken. Dus ja, als mensen zeggen, kom je optreden? Sowieso, ja, optreden, tof, super tof, daar gaan we weer.
Ja.
Je wist het nooit dat het ging gebeuren. Het was altijd spannend. Zeker in die begintijd. Het was altijd, je kan dan ook, dan, dat is ook weer zo grappig. Dus dan zit je anderhalf uur in de trein of weet ik veel. En in the middle of nowhere kom je dan weer mensen tegen die je al kent. Namelijk van andere optredens. Hé, hey, jij weer. Hé, hey, wat leuk, wat grappig. Oh, ja. We hadden misschien wel samen kunnen reizen. Ja. Maar op een gegeven moment was er een optreden in Coevorde. En ik kom eraan. Wilco Terwijn was er ook. En was echt zo van... Hé, hey, jij weer. Leuk. Nou goed, en toen konden we echt bijpraten. Terwijl destijds waren we in Amsterdam op... Nou, het zal het zijn 5 minuten fietsen afstand. Maar nee, je gaat even 1 uur en 3 kwartier reizen naar Coevorde om even bij te praten.
Ja.
Het is een mooi vak. Ach.
Waar ik ook heel benieuwd naar was. Jij geeft ook al volgens mij heel lang comedy cursussen.
Ja.
Ik heb ooit zelf bij jou zelfs een cursus gevolgd.
Mm-hmm, mm-hmm.
Een zomercursus ooit. Daar melden zich niet alleen ruwe diamanten aan.
Niet ook gepolijste, maar je bedoelt ook mensen waarbij je al weet, dit gaat nooit ergens heen.
Precies, want er zit ook altijd zo'n einduitvoering bij, wat vaak hele leuke shows zijn, omdat iedereen die daar komt kijken, die weet, wil heel graag dat het goed gaat.
De eerste keer dat ze dit doen, ja.
Maar heb je daar ook mensen echt hard dood zien gaan, dat je zelf ook gewoon plaatsvervangende schaamte hebt, dat je denkt, of dat je bij les 1 al denkt...
Nee,
ik ga
dat
jou.
Weet ik dus niet. Dus tenzij mensen echt gewoon zwaar gestoord zijn en dat al duidelijk is vanaf les 1. Maar er was bijvoorbeeld een keer een wat oudere man die ging optreden. En de hele tijd, ja, het was gewoon niet echt grappig gewoon in de cursus. En ik probeerde eraan te werken en met z'n allen, weet je, het is echt zo'n groepsproces. Maar goed, we zien wel. En toen stond hij voor het publiek. En hij begon opeens te leven en te improviseren. En het was grappig. En zijn timing was goed. Hij was dat ook echt gewoon grap. En hij liet gewoon echt duidelijk een stilte vallen. En pikte hem weer op het moment dat de lach weer net net omlaag ging. Het was geweldig. En dat was echt weer zo'n voorbeeld van... Ja, je weet het gewoon nooit van tevoren wat er gebeurt zodra mensen voor het publiek staan. Ik heb ook als cursisten gehad. Super grappig. In de groep, leuk. En dan staan ze voor het publiek. En opeens zijn ze veel meer bezig met, ja, ik moet mijn tekst onthouden. In plaats van de grap te brengen, zijn ze bezig met, ik moet mijn tekst precies goed zeggen. Dus ik ben gestopt met voorspellingen daarover te maken in mijn hoofd. Van dit zal wel zo, dit zal wel zo. Dus je hebt wel een soort inschatting, maar je weet het gewoon niet.
Je zei het begin, ik heb één heel goed verhaal, maar die bewaar ik voor het einde.
Ja, ik denk dat we nu al aan het einde zitten. Nou, dit was het.
Tenzij je zegt, ik heb er nog, die moeten er
absoluut
in.
Nee, ik had mijn aantekening moeten vinden, joh. Ik had, nou ja, goed.
Elektra Podcast is reclamevrij, maar ik onderbreek hem vaak even om te vragen of je me wil helpen. Dat kan gratis, door de podcast te delen met vrienden of door 5 sterren te geven in Apple Podcast. En dat kan echt heel simpel vanaf elke iPhone, iPad of Mac computer. Kost je 5 seconden. Oké, misschien een halve minuut. Of help me om 1000 abonnees te krijgen op YouTube door zelf te abonneren en door je vriend of vriendin of je ouders of weet ik veel wie te dwingen dat ook te doen. Je mag het ook vragen als je denkt dat dat beter werkt. Als je me wil helpen met de kosten, kijk dan eens op elektrapodcast.nl hoe jij eenmalig of maandelijks wat bij kan dragen. Zie het als een lidmaatschap op deze podcast. Maar dan dat ik je nooit tijdens etenstijd bel om te vragen of je wil verlengen. Snel verder met Roel C. Verburg.
Alright, dus dit gebeurde op een gegeven moment. Ik werd gebeld. Wil je komen optreden voor het GGD in Wageningen? Ja hoor, prima. Nou ja, goed, er is een of andere zalencomplex. En er zijn allerlei shows, waaronder dan jij. Ja, nee, prima, leuk. 3 kwartier spelen, goed. Het was 2 keer 3 kwartier. Maar 2 keer een andere groep. Dus groepen gingen rond van zaal naar zaal enzovoort. Oké, dus ik kom eraan met mijn gitaar en ik kom naar binnen. In welke ruimte is het? Ja, het is daar. Oké, kan ik... Maar er zitten al wel mensen... Oké, er zitten al wel mensen. Is dat heel erg dat ze er zitten tijdens de soundcheck? Ik zei, nee, het maakt niet zo heel veel uit. Nou, ik ga wel even vragen of ze weg willen gaan. Jongens! En er waren allemaal mensen die gingen kijken naar die vrouw op het podium. Jongens, deze meneer moet even iets heel technisch doen met die mooie gitaar van hem. Dus we moeten heel eventjes hiernaast gaan zitten. Dus die hele groep stond op... Dat soort geluiden te maken. Ze liepen slecht. En toen dacht ik... dit zijn mensen met een verstandelijke beperking volgens mij. En ja, loop maar door, loop maar door. Ja, pas op, er is een trapje. En ik doe de soundcheck. En ik ga weer naar die vrouw die dat net zei. En toen zei ik, maar sorry, is dat het publiek waar ik straks voor moet optreden? En zij zegt, ja, dat is een speciale groep. Ja, dat is een speciale groep. Ja, het, ze zijn, het zijn mensen met een verstandelijke beperking, zoals je misschien gezien had. Toen zei ik, ja, maar ik ga cabaret brengen. Ik weet niet of ze dat zullen begrijpen. Nee, waarschijnlijk niet, zegt ze. Maar dat maakt niet uit. Weet je wat het is? Kijk, het personeel had een avond gehad. En toen zeiden de patiënten van, nou, dan willen we eigenlijk ook zo'n avond hebben. Maar doe maar gewoon wat je altijd doet. Dat maakt niet uit. Dus ik bel met degene die het optreden geregeld had. Ik zo, hey, ik zit hier in Wageningen. Ja, je gaat zo beginnen, toch? Ik zo, ja, maar even, GGD treed ik op, hè? Ja, voor personeel. Ik zo, nee, geen personeel. Patiënten. Raar. Patiënten? Wat voor patiënten? Verstandelijk gehandicapten. Ik moet gaan optreden voor verstandelijk gehandicapten. Oh! Nou, ik ben benieuwd wat je daarvan gaat maken. Nou ja.
Dat is heel hoopgevend.
Ik bel straks alweer. Dus ik, nou ja, goed. Het optreden gaat. Ja, doe maar gewoon wat je altijd doet, zegt die vrouw. Destijds begon ik altijd met mijn liedje Opa van mezelf. En daar begon ik dus ook al mee te zeggen, mijn eerste liedje is een heel moeilijk liedje. Niet alleen voor mij om te spelen, maar ook vaak voor het publiek om het te begrijpen. Iedereen, Oké, daar gaan we dan. Een hele tijd geleden, en echt, mensen gingen er doorheen zo, Henry. Ja, hij zou Henry kunnen heten, maar ik ga weer door met het liedje. Liedje klaar. Ik dacht op een gegeven moment, oké, het heeft helemaal geen zin om grappen te maken voor deze mensen. Ik ga wel gewoon een liedje spelen en nou ja, goed, zo blijf ik een beetje overeind. Af en toe gingen de mensen wat klappen. Dat was wel leuk. Op een gegeven moment ging iemand na afloop van een liedje roepen, Kate Bush. En toen zei ik, dit liedje is inderdaad van Kate Bush. Het volgende liedje heet, ik ben geen nudist, ik heb gewoon heel weinig kleren. Nou, liedje weer gezet. Er waren af en toe mensen die gingen lachen en dat ik dacht, oh wacht, dat zijn de begeleiders, denk ik. Die begeleiders keek ook in het begin aan. Zo van, waarom hebben we deze gast? Waarom zitten we met z'n allen naar deze dude te kijken? Dit slaat helemaal nergens op. Maar ook echt zo van, wat is dit voor...
Hoe lang moest je spelen?
Drie kwartier, huppakee. En, ja,
dat is lang.
En op een gegeven moment, na een minuut of denk 35... stonden er twee op en die probeerden het lokaal te verlaten. Maar dat was heel moeilijk om naar uit te komen. Want het was zo'n deur met van die schuifdingen.
Ja.
En die kregen ze niet open. Dus ze stonden als een stel zombies, liepen ze langs mij om die deur open te krijgen. Maar dat lukte niet. Ze stonden echt naast mijn podium. En dus ik zeg, oké, zal ik anders even helpen met die deur? En toen heb ik de deur opengegaan. Toen zei ik, nou, dan was dit ook gewoon het laatste liedje. En toen dacht ik, nou, nu is het wel klaar. En, Jesus. En dus ik bel de gast die het optreden had geregeld. Ik zei, ik heb voornamelijk liedjes gespeeld. Hij zei, oh, nou, heel goed. Dan heb je er toch doorheen geslagen. Toen zei hij nog, was ik van plan Pieter Jouke hiervoor te vragen. Toen dacht ik, wauw. Dat had ik willen meemaken, hé.
Oh, maar...
En toen moest ik er nog eentje, hè. Dus ik had een uurtje pauze. En toen kwam de tweede show weer drie kwartier, weer. En daar gaan we wel weer. Dus ik merkte ook van, maar dit is toch net ander publiek of zo. En dus ik doe een openingsgrapje of zo. En ze moeten lachen, gewoon op het goede moment. En dus ik zeg, leuk dat jullie zijn. Ik speelde net voor een hele moeilijke groep. Oh ja, speelde je voor die gasten met Down? Ik zei, nou, ik weet niet of ze Down hadden, maar het, nou ja, goed. Oh jezus, dat was erg. Ik zei, oké, maar wat hebben jullie dan? En ja, wij zijn alcoholist. Ik zei, oh, daar heb ik een sloot materiaal voor. Hou je vast. En dat, nou, dat was een topshow. Maar dat op, nou ja, zeker dat eerste optreden van die twee, dat was echt dat ik tijdens de show dacht, hoe kom ik hier uit?
Maar ook hoe, ik verbaas me altijd over hoe kom je hierin? En in dit geval, iemand anders regelt dit en die boekt jou. En van
ja, maar dat was dus, ze dachten dus dat het voor personeel zou zijn.
Ja. Wauw.
Ja. Nou, dat. Ik denk dat ik daarmee wel het...
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!